Dit is de Inktpodcast, experimenten in audio en literatuur. Uw kastheer is Patrick Passant.
Een hele goede. Welkom bij de Inktpodcast aflevering 18. Adolf Liepman, hoogspel in Westerbork en Theresienstadt. Als je toeval en nieuwsgierigheid een beetje ruimte geeft, dan kan dat leiden tot geweldige vondsten. In deze podcast wees de vondst van een klein boekje mij op een groot en tragisch leven. Deze aflevering van de Inktpodcast is gewijd aan Dolf Liepman. En daar heeft u nog nooit van gehoord. Laat u verrassen. Hoe ik aan het kleine boekje gekomen ben, dat weet ik echt niet meer. Ik heb mijn naam er niet in genoteerd met datum, zoals ik vaak doe. Er staat geen prijs of code in die verraadt waar ik het gekocht kan hebben. Koninginnedag, zo'n koddig ruilbibliotheekje op straat, het Waterloopplein in mijn studententijd, ik weet het oprecht niet meer. Ik weet wel dat ik het boekje al lang heb, omdat ik er bij verschillende verhuizingen mee in mijn handen heb gestaan. Meenemen of wegdoen? Ik ben niet zo goed in dingen wegdoen. En zeker niet van boeken. En dan helemaal niet van gesigneerde oude boeken waar een geheimzinnig luchtje omheen hangt. Dus toch weer meegenomen, zonder het eigenlijk ooit goed bekeken te hebben. Bij de laatste verhuizing, alweer 7 jaar geleden, is het boek achter een rij andere boeken terechtgekomen. En dat was te danken aan mijn uitstelgedrag van een klus waar ik geen zin in had, dat ik het boek opeens in handen had. Een harde, zwarte kaft met het soort sigarettenrookvolkjes motief waar voor de jaren 80 alle ordners ter wereld mee versierd waren. En verder niks. Provisorisch, goedkoop gebonden. Alle pagina's eenzijdig bedrukt. Lelijke bladspiegel, kortom, kan niet missen. We hebben hier te maken met amateurtoneel. Er staat een uitgebreide opdracht in.
7 september 1936... Na maanden van intense, serieuze samenwerking, brengt de schrijver aan Mary D. te Gaarne zijn hartelijke dank voor de wijze waarop zij deze zware hoofdrol op 4 september heeft gespeeld en aldus heeft bijgedragen tot het grote succes van Hoogspel. Adolf Liepman.
Adolf Liepman met dubbel N. Op het schutblad staat een stempel, een monogram van een verstrengelde hoofdletter H en een hoofdletter R, en op de titelpagina is een sticker gekleefd. Henny Ridders, Korns van Beverenstraat 17, Dordrecht. Zou zij de actrice zijn geweest die Mary Dayton speelde? In het boekje zelf staan met pen extra aanwijzingen genoteerd bij de rol van Mary Dayton. Dit was dus het boekje dat Henny Ridders gebruikte bij de repetities en dat Liepman enkele dagen na de première voor haar van een opdracht heeft voorzien. Ik sloeg aan het googelen. Adolf, zoals je voor de oorlog nog gewoon kon heten, werd in 1889 geboren en trouwde in 1918, hij was toen 29, met Johanna Noach, een 5 jaar oudere vrouw die hij uit het amateurtoneelwereldje kende. Johanna werkte als naaister en Adolf was kantoorbediende. Hij werkte zich op tot vertegenwoordiger en pensioenhouder, en besteedde zijn vrije tijd aan toneel, waar hij voor schreef, regisseerde en acteerde. Het IBVA, het Internationaal Bureau voor Auteursrecht, regelt sinds 1933 de auteursrechten voor het amateurtoneel in Nederland en is daar landelijk het centrale bureau voor. Dat bureau heeft een uitgebreide archieffunctie op de website, maar Adolf of Dolf Liepman met 1 of met 2 N'en is daarin niet te vinden. Maar voorin mijn exemplaar van Hoogspel staat dat je voor heropvoeringen van dat stuk bij het IBVA moet zijn. Dus ik dacht zeker te weten dat ze daar in ieder geval 1 toneeltekst van Liepman hebben. Het bleken er 3 te zijn, maar merkwaardig genoeg niet Hoogspel.
Geachte heer Bassant, dank voor uw bericht. Wat leuk dat u op zoek bent naar gegevens en verhalen van Adolf Liepman. Mijn collega heeft zowel het oude archief als het digitale archief doorgespit. Helaas komen we niet verder dan de drie titels die in ons systeem staan. Dat zijn Wachtkamer Symfonie, De Ideale Vrouw en De Heerser. Tekstboekjes kunnen we niet vinden. Volgens onze gegevens zijn de stukken uitgegeven bij toneeluitgeverij Vesta, dat jaren geleden is overgenomen door Vink. IBVA heeft in het verleden in opdracht van Vesta de rechten beheerd. Maar helaas verder geen gegevens over de heer A.J. Liepman. Toneeluitgeverij Vink is ook jaren geleden overgenomen en de collega, die al 30 jaar werkzaam is, kan zich helaas niets herinneren van deze auteur. Zelf werk ik hier sinds 6 jaar en heb in alle jaren geen vraag gehad naar deze auteur. Ik hoop dat u even goed een mooie podcast kan maken. Met vriendelijke groet. Patricia.
Dat is raar. De uitgeverij en de maatschappij die de rechten voor amateurtoneel beheert, kennen dit stuk niet. Dan mail ik Inter Amicos, de rederijkerskamer die opgericht werd in 1896. Die zijn vast zuinig op hun 125-jarige archief. Helaas. Ook daar kunnen ze me niets meer vertellen over Liepman dan ik online al had gevonden. Dit is wat ze nog weten en voor verdere informatie verwijzen ze naar het gemeentearchief van Dordrecht.
Hij speelde in De Spion van de Prins in 1927 en op 15 december 1928 in De Detectieve in Uniform. Ook vonden we nog een zeer onduidelijke foto van het stuk De Opgaande Zon van Herman Heijermans. Zijn vrouw speelde daarin Anna Maria en hij de rol van Matthijs de Sterke. Er staat echter geen jaartal bij. Groetjes van Jaap en Leni Groeneweg.
Oh ja, en van Hoogspel kunnen ze niet bevestigen dat dit bij Inter Amicos is gespeeld. Dat is ook vreemd. Het toneelstuk Hoogspel, een komedie in drie bedrijven, bevat 12 rollen. Het is een wat kluchtige whodunit, waarin een armband wordt gestolen van een prominent lid van de Londense High Society. En wie dat dan wel op zijn geweten heeft. Boeven, verdachten, hulpjes, Scotland Yard en een opdringerige ober draaien om elkaar heen, maken elkaar zwart of vallen elkaar aan. Het is tamelijk rommelig met personages die in naam op elkaar lijken, rare, te lange scènes waarin iedereen hippe drankjes krijgt van de ober, en een doosje plotholes van je welste. Maar er zit wel één leuke vondst in. Er loopt op het dansfeest een romanschrijver rond, Mr. X, die uit hoofden van zijn beroep overal zijn neus insteekt en vragen stelt. Het blijkt een vermomming te zijn van de detective die de verdachten al op het spoor is. Zijn poging om de aanvankelijke verdachte uit haar tent te lokken is heel vernuftig. Hij spreekt de verdachte aan en zegt dat hij bezig is een roman over haar te schrijven. Fictie dus. Waarin ze zogenaamd een armband steelt. Of ze eerst maar even toestemming wil geven om dat te publiceren. En of ze dan in één moeite door de echte armband maar even wil laten zien, opdat hij weet hoe zij die gestolen kan hebben en dat hij dat dus waarheidsgetrouw in zijn boek kan noteren. Een omgekeerde logica die in de postmoderne detectives van 50 jaar later, zoals Atte Jongstra's Het Huis M, niet zou misstaan. Al met al is het stuk geen meesterwerk, maar ook zeker niet onverdienstelijk. Het stuk werd opgevoerd, zoals de opdracht al verried, op 4 september 1936. En enig nazoekwerk leerde me dat het werd opgevoerd in de grote zaal van Kunstmin, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de plaatselijke MTS. Maar door wie? Leerlingen van de school of toch Rederijkerskamer Inter Amicos? Ik kom er niet achter. Actrice Henny Ridders kan ik ook niet meer traceren. Dat het stuk inderdaad een succes werd, zoals Liepman in de opdracht aan zijn steractrice schreef, mag blijken uit het feit dat het stuk 2 jaar later ook 5 keer werd opgevoerd door theatergezelschap Utile Dulci uit Schiedam. De regie bij Utile Dulci werd gedaan door Jan Vos en men speelde het stuk eind april 1938 in Schiedam, Vlaardingen, Bilthoven en Portugal. Ik vind een foto van de gehele cast en er zit een man tussen van wie ik bijna zeker ben dat het Adolf Liepman is. Hoe komt hij daar terecht? Zouden Dolf en Johanna overgestapt zijn naar dit gezelschap en hun oeuvre hebben meegenomen? Theatergezelschap Kom uit de Inkt podcast brengt vandaag, na 85 jaar stilte, ten derde malen, met gepaste trots de sleutelpassage uit dit blijspel. Spel Sanne Langelaar, David Lucier en Patrick Bassant.
Het misdeten is niet thuis, zei ik u.
Ja, ik heb u goed verstaan, maar ik heb dat hele eind expres afgelegd om misdeten te kunnen spreken. En nu zou ik graag resultaat hebben. Begrijpt u wel? Mijn werk hangt er vanaf. Ja. Ik ben aan een hoofdstuk bezig waarin zij een zeer belangrijke rol moet spelen. Tenminste, zo had ik het mij gedacht. Maar ik wil eerst haar toestemming hebben. Waarom lacht u toch steeds? Ik heb een enorme fantasie. Waarom zou iemand als Shaw nu alleen beroemd mogen zijn en ik niet? Allemaal een kwestie van geluk en appreciatie. Het is toch zo? Kent u het Splendid Hotel?
Ach, waar kom jij vandaan?
Uit de garage. Ik heb de wagen nagekeken.
Deze heer is extra voor jou, bijna midden in de nacht, hierheen gekomen. Ik had meneer gezegd dat je uit was.
Het doet mij veel genoegen dat ik u toch nog tref. Mijn naam is X. Ik ben romanschrijver.
Nooit van gehoord, mijn heer. Spijt me wel.
U zult nog wel eens van mij horen, hoop ik. Ik heb deze dame al mijn excuses aangeboden dat ik zo laat heb aangebeld. Dat heeft natuurlijk een reden.
Ik veronderstel het. Maar vertelt u alstublieft in een vluchttempo wat u van mij wilt, want ik heb niet veel tijd.
Moet u nu nog uit? Zo laat?
Wat, blieft u?
Pardon, dat zei ik onbewust. Zou het heel erg zijn om u alleen te spreken? Dan praat ik vrijer.
Ik heb voor deze dame geen geheimen.
Ik zal meneer X ter wille zijn.
Ik zal maar met de deur in huis vallen. Of liever in het Splendid Hotel. Het was er gezellig, vond u ook niet?
Waarom denkt u dat ik daar was?
Omdat ik er ook was.
En verder?
Verder was er niets. Dat wil zeggen, u was er en dat betekende voor mij alles. Ik heb u nodig.
U meent het.
Ik ben bezig u te verwerken in mijn roman.
Als dat maar niet te pijnlijk is.
Wel nee. Kijk eens, Miss Dayton. Wij leven in een tijd van coöperatie. Wat ik u vragen wilde. In mijn roman zou ik u, natuurlijk alleen als u het goed vindt, een zeldzaam kostbare armband willen laten stelen. Hoe is van later zorg? Eerst de toestemming. Nu zult u terecht vragen waarom ik juist aan u heb gedacht. In zekere zin is het een eer voor u. Want ik heb iemand nodig waarvan je zo zegt, nadat die diefstal dan is ontdekt. Hé, dat had ik van zo'n onschuldig uitziend meisje nooit gedacht.
Wat wilt u van mij, mijn heer?
Niets, Miss Dayton. Ik fantaseer.
Of u spreekt waartaal.
Misschien is dat wel hetzelfde, ik weet het niet. Nog één ogenblikje. Nu had ik het volgende plan. Ik heb u vanavond met bewondering gadegeslagen. Uw prachtig figuur, dat mooie zwarte haar, uw begeesterende ogen. Kortom, uw hele verschijning heeft mij gepakt en mij eigenlijk, nou, ik schaam me niet om het te bekennen, verliefd gemaakt. Wat zou u ervan denken als ik u in mijn boek blond hield? Ja, dat doe ik alleen om gelijkenis met u te voorkomen. En dan moet u ook een andere naam hebben, maar die moet ik nog bedenken.
Ik zal maar om u lachen, dat is het beste.
Waarom niet? Als de mensen om mij lachen, heb ik zeker succes.
Of het is een bewijs dat u zich onsterfelijk blameert.
Dat is dan ook niet erg. Maar die armband laat ik u stelen, daar blijf ik bij. Dat kan ik niet meer veranderen. U moet mij toestemming geven dat te publiceren.
Ik heb medelijden met u. U is een fantast in het kwadraat. Laat ik u even uit een droom helpen, mijn heer, want ik ben niet in het Splendid Hotel geweest.
Dat weet ik wel. Ik ook niet. Wij fantaseren samen. Het publiek heeft behoefte aan sensatie. En daar zorgen u en ik voor. Nu heb ik mij het hele verloop zo gedacht. Nadat u dien armband, een prachtstuk natuurlijk, hebt gestolen, komt de ontdekking. Het wordt een hele consternatie, een wilde jacht. U vlucht hals over kop uit het Splendid Hotel. En ik, als romanschrijver, u achterna. Want ik wil vanzelfsprekend de primeur hebben. En misschien, dat is ook nog een mogelijkheid, kunnen wij samen delen. Ik ontdek u, ik kom te weten wie u is, maar ik zwijg op voorwaarde van de nodige pontjes. Mag ik hem eens zien, dan kan ik hem taxeren en mijn eisen stellen.
Wat wilt u zien?
De armband.
Mijn heer, werkelijk, het mankeert u hier.
Ach, lieve hemel, neem mij toch niet kwalijk, die blikskaterse fantasie. Wat moet ik eraan doen? Ik ontkom er niet aan.
Ik wil aan u ontkomen. Onmiddellijk eruit. Daar is de deur.
Waarom wordt u nu boos? U kunt mij gerust vertrouwen.
Eruit!
Ik ga natuurlijk. Wat jammer. Nou moet ik dat hele hoofdstuk weer veranderen.
Misschien verstaat u die taal beter. Eruit.
Ik ga al. Intussen, hartelijk dank voor uw gastvrije ontvangst. Ik wens u succes op uw autotocht, Miss Dayton. Tot ziens, zullen wij maar hopen.
Tot zover de grapjes en de gezelligheid. Want over Adolf Liepman is nog veel meer te vertellen en wat volgt is in wezen ook een soort comedy of errors, ware het niet dat het zo triest afliep. Want dan breekt de Tweede Wereldoorlog uit. Johanna is Joods, Adolf niet. Vanwege dit gemengde huwelijk menen ze dat Johanna veilig is voor de moffen, maar dat blijkt een misrekening. Ze worden gearresteerd door foute agenten uit Dordrecht. De hoofdletter J in het persoonsbewijs van Adolf is een ambtelijke vergissing. Zo bewijst het archief van de burgerlijke stand na de oorlog. Maar op dat moment ziet men er geen heil in om Adolfs protesten en bezwaren uit te gaan zoeken. Het echtpaar verdwijnt naar Westerbork. Adolf zal de oorlog overleven. Hij wel. En keert in juni 1945 terug in Nederland. Hij schrijft zijn ervaringen in de concentratiekampen op en publiceert in 1945 nog een dun boekje, toepasselijk getiteld Westerbork en Theresienstadt. Daarmee behoort hij tot de eerste die een ooggetuigenverslag uit de kampen publiceert. Het is een curieus verslag omdat hij enerzijds het idee wekt de teksten op het moment zelf te hebben geschreven, door gebruik te maken van de tegenwoordige tijd en de vocalisatie. Je lijkt bijna over de schouder van de auteur mee te kijken. Anderzijds stopt hij in het verhaal ook elementen die alleen maar naoorlogs kunnen zijn. Zo ziet hij treinen vanuit Westerbork naar de gasovens van Auschwitz rijden, terwijl men toen in Westerbork in de veronderstelling verkeerde dat Auschwitz een werkkamp was en men niet op de hoogte was van het bestaan van vernietigingskampen. Ook beschrijft hij de ellende in Theresienstadt en benadrukt dat de beeldvorming over dat kamp vals is. Je zal toch maar na 3 jaar verblijf in de kampen, waar je je vrouw verloren hebt en jezelf ternauwernood uit de koude klauwen van honger en ziekte bent gebleven, van stadsbewoners te horen krijgen dat het vast wel meeviel daar, want ze hadden daar een orkest en geen gasdouches. Weerzinwekkend. Ik heb een bloemlezing gemaakt van de mooiste en beste en meest schrijnende passages uit zijn boek. David Lucier leest ze voor. Ik heb de neiging onderdrukt hier nog muziekjes of geluidjes bij te zetten. De tekst is indrukwekkend genoeg.
Westerbork en Theresienstadt. Het sprookje is uit. Op maandag 30 november 1942 stopt er een auto voor mijn deur. Een man, een bloedhond van de zogenaamde politieke politie, stapt uit, treedt binnen. En van dat ogenblik af zijn mijn vrouw en ik gevangenen. Later komen er nog 3 mannen bij en het tragische spel begint. Mijn vrouw is een Jodin. Ik ben protestant, dus gemengd huwelijk. Maar door een of andere fout van een ambtenaar is het eigenlijk geen misdaad. heeft men mij via het departement van Binnenlandse Zaken twee Joodse grootouders in de schoenen geschoven. Nog hoog, nog laag springen, nog juridische interventie hielp. Ik ben Jood, dankzij de beruchte Nuremberger wetten. Bewijzen kan ik niets, natuurlijk niet, want de bewijzen moeten uit Duitsland komen. En ondanks talloze brieven komen enkele negatieve antwoorden, maar het reddingbrengende bericht niet. Feestdagen. Kerstmis, kerstfeest, o feest van licht en vreugd, festijn van schone dromen en wensen, van huiselijkheid en intimiteit. Kerstfeest, feest van de vrede op aarde. Dit feest te moeten vieren in slavernij en knechtschap. Zonder boom, zonder licht, zonder vriendelijke flonkeringen over wiegende kaarsen op donkere takken die geuren. Zonder familie, zonder kennissen, zonder vrienden. Maar met angst, pijn en bange dromen en droef gepeins. Kerstfeest in Westerbork, met koude van binnen. Er waren door de gedoopte Joden, waarbij ik als protestant was ingedeeld, weliswaar voorbereidingen getroffen voor een viering van het kerstfeest, 1943. Een koor had verschillende toepasselijke liederen ingestudeerd. Er zou een kerstpredikatie gehouden worden. En tenslotte waren de kinderen vol jeugdig enthousiasme onder mijn leiding een door mij geschreven kerstspel aan het repeteren. Alles wees op een oase en reeds zagen wij ons overstraald door iets van die vriendelijke, vredige kerstglans. Edoch, de toren van de SS-commandant kwam over ons. Alle feestelijkheden, alle godsdienstige bijeenkomsten van zowel protestanten als joden werden plotseling verboden, omdat, zoals het in het lagerbevel luidde, de kampbewoners zich in lasterende zin over de commandant en diens gasten tijdens het in begin december gehouden Joelfeest hadden uitgelaten. Weg licht, weg kerstgloed. Tot straf, beide dagen en ook oud en nieuw, werken. Door en droog. O kerstnacht, schoner dan de dagen. Zo gleden deze feestdagen in duisternis voorbij en wij dankten de hemel toen ze om waren. Toen ik pas in het kamp was, december 1942, heb ik een oudejaarsavond beleefd zo schrijnend om nooit te vergeten. Enkele mannen en opgeschoten jongens meenden oudjaar niet anders te kunnen vieren, misschien ook wel om hun leed te verduwen, wie kan eens anders hartpeilen, dan door het zingen van vrolijke deunen. Een magere, bleke jongen fungeerde als dirigent en had zich aangekleed als een vogelverschrikker. Een veel te grote bolhoed, een te wijde jas, met al zijn 14 jaren een lugubere verschijning. Een dans macabre figuur. En om en bij het uur waarop de mens in het gewone leven op Silvesteravond de 12 slagen van het scheidende jaar onontkoombaar met ontroering beluisterd en innerlijk even stil wordt, bestond dit mager hoopje menshet heftig met de armen zwaaiend hoed achterover te gaan zingen. Wij gaan nog niet naar huis, nog lang niet, enzovoort. En als de kreet van een gewond dier klonk toen opeens uit een van de kribben een door tranen verstikte mannenstem. Hou jullie verdomme toch op! Laat mij met rust. Ik kan het zo al niet uithouden. Een Silvesteravond om niet te vergeten. Een week later moest dit vogelverschrikkertje op transport met zijn moeder. Snotterend en snikkend, een echt ineengeschrompeld kind met een door angst verteerd hartje, stond hij voor mij. En ik trachtte hem te troosten. En hij ging. Levensraadselen die ons jagen. De transporten. Een schande. Het is maandagavond. Stil, geniepig, als een zacht sluipende slang, glijdt de lange trein het kamp binnen. Morgen gaat weer een transport. De lijsten zijn opgemaakt. Dinsdagochtend om 3:00 zal de fabrieksfluit blazen. Dat betekent dat even later de barakkenleiders het papier met de namen in hun handen gestopt krijgen. De stemming is nerveus. Velen zijn geroepen, weinigen uitverkoren. Men ontkomt niet gemakkelijk aan de wachtende dood. De lijst wordt afgelezen, meestal koud en onverschillig. Ach ja, elke week hetzelfde lied, toujours la même chanson. Ik ben in de nachtwacht. Ik hoor het rumoer, het geloop in de nabije barak. Een vrouw gilt en klaagt in wanhopige angst. Zij wil niet weg. Toch zal zij de dans niet ontspringen. Polen eist mensenvlees. Dus geen pardon. Volgende week gaat er weer een trein. Het is een continu bedrijf. O mensheid. Waarom hebt gij deze grove schande, dit gruwelijkste onrecht, laten bestaan? De achtergeblevenen staren naar de rookpluim in de verte. Dat is het lafste. In de barak vinden zij de lege plek. Zonder een woord gaan zij aan hun werk. Het hart tot stikkens toe vol over zoveel onbegrijpelijk en onzegbaar leed. O God! Enige weken later neem ik afscheid van mijn vrouw. Transport naar Auschwitz. Een dies ater in ons leven. Wederom gilt de locomotief. De sombere wagenreeks glijdt voorbij. Daar scheuren 25 jaar huwelijksleven uiteen. Ik blijf alleen. Met de lege plaats. In de verte hangt nog wat stoom. Dan niets meer. Afscheid van Westerbork. Verder gaat de trein. 2 dagen lang. Het wordt heter en heter. Slapen is een begrip geworden. Het brood is op. Het water bijna. De toestand groeit tot onhoudbaarheid. De stank is afschuwelijk. Eindelijk, als de morgen aanbreekt, rollen wij in onze gevangenissen op wielen Theresienstadt binnen. Veel geschreeuw van gendarmes. Alles aussteigen! Doodmoe dirigeert men ons tenslotte nog naar het quarantainebad, waar de frisse stralen ons verkwikking brengen. We mogen ons niet aankleden. Onze kleren worden gedesinfecteerd. Spiernaakt ontvangen wij van een vrouw een min of meer passende badmantel of badhanddoek. Deze vrouw blikt nog bloost. Zij is dit Adamskostuum gewend. Ondanks alles zie ik de humor van het geval. Al die mannen, van wie velen met kale schedels, doen mij denken aan Romeinen in tunica's. En in gedachten citeer ik de forumscène uit Julius Caesar. Ik zie Brutus als een achtenswaardig man. En Marcus Antonius hoor ik na zijn grote reden en het voorlezen van Caesars testament uitroepen: noodlot, gij zijt op weg, neem welke loop gij wilt. Zo kittelt men zichzelf als passieve medespeler in een tragische noodlotsfilm. Wij zijn en pension. En burgers van Theresienstadt. Met 20.000 anderen. Geen kamp, maar een echte stad. Theresienstadt, in het Tsjechisch Terezín, is een heuse stad, een garnizoensplaats. In de vorige wereldoorlog waren er duizenden soldaten gelegerd. Daarom bestaat het uit een verzameling kazernes en kazernewoningen. Huizen met 1 deur en opgang en plaatsbiedend aan vele gezinnen. Het is blijkbaar in de 18e eeuw ongeveer gebouwd. Toen het Hitlerregime hoogtij vierde, werd de stad in 1941 uitsluitend voor Joden aangewezen en werd zij Judensiedlung. Theresien ligt ongeveer 60 kilometer van Praag en 90 kilometer van Dresden in Tsjechoslowakije. De hoofdweg tussen genoemde steden loopt vlak langs het stadje. De natuur is prachtig. Het klimaat gezond. De lucht droger dan bij ons. Het wonen is geen genot. Nog in de kazernes, nog in de woningen. Het krioelt er namelijk van de wandluizen. 45 stuks van die platte, bruine, nachtelijke bezoekers bleek een heel gewoon verschijnsel. Nooit heb ik Maxim Gorky's nachtasiel beter begrepen en aangevoeld dan in de maanden die ik tussen mensen en vodden en luizen heb doorgebracht. Een leugencampagne. Ik geef u enkele voorbeelden van leugen en bedrog. In het voorjaar van 1944 zou er een Verschönerungskommission komen. Ah, dacht de SS, Mundus vult decipi. En met spoed moest alles verfraaid en opgeknapt worden. Fraaie banken werden aangebracht op het reeds vroeger genoemde grasveld. Ook werd toen de muziektempel gebouwd. De Joden moesten naar het postkantoor komen en op bevel met een glunderlachend gezicht een pakket in ontvangst nemen. Deze komedie werd gefilmd. Zodra zij echter het pakket in handen hadden, moesten zij doorlopen, een hoek bij het postkantoor omslaan en het pakket weer afgeven, buiten het oog van de camera. Wie daarbij naar de opvatting van de wachtende SS-man niet vlug genoeg reageerde, kreeg een oplawaai van de steeds zeer loszittende SS-arm. Helaas werd deze klapscène niet opgenomen. De wereld kreeg alleen de leugen te zien. Voor de kinderen bouwde men een keurig paviljoen. Allerlei speelgoed verscheen, om van te watertanden als men jong is. Kunstzinnige wandversieringen werden aangebracht. Een waar kinderparadijs ontstond. De commissie moest met eigen ogen zien hoe de jeugd werd verzorgd en vertroeteld. De winkels, zeker, lezer, er waren winkels waar men praktisch nooit iets kopen kon, kregen allersierlijkste etalages, een grote stad waardig. De Joden werden verzocht naar het koffiehuis te komen. Dacht u dat wij geen koffiehuis bezaten? Om gratis koffie met suiker te drinken. De porties eten werden vergroot. Wat doet men al niet voor een commissie? De commissie kwam, zag en was tevreden. Of zij het bedrog doorhad, is niet bekend. De Joodse medewerkers aan al dat gedoe kregen een feestmaaltijd die klonk als een klok. Een week later gingen zij, ter bekroning van het geheel, op transport naar Duitsland. Na vertrek van de commissie verviel alles weer in de oude trant. De leugen had gezegevierd. Geen wonder dat men mij na mijn terugkomst in het vaderland meermalen heeft gezegd: hé, ik dacht dat jullie het daarginds zo goed hadden. Theresienstadt is ons altijd als een soort lustoord afgeschilderd. Gevolgen van de leugencampagne. De bevrijding. Wij voelen de trilling mee van het grootse gebeuren. Hoe verlangen wij thans naar ons volkslied, naar een Nederlands woord? Maar wij voelen ons verlaten, eenzaam, trots de vreugde van de bevrijding. Geen verbinding met het vaderland. Maar de zon schijnt. Een verrukkelijke meimaand spreidt in volle schoonheid haar rijkdommen uit. De vruchtbomen wiegen hun bloesemweelde onder azuren lucht. Een symfonie van teder wit en subtiel roze hangt gratievol voor onze gretige ogen. Een zoele zefier doet met zacht gerucht donze blaadjes nederdalen, alsof een onzichtbare hand bruidstooi uitstrooit. De gehele natuur leeft voor ons op, krachtig en veelbelovend. Het luguber pension heeft afgedaan. De vergulde kooi ligt in gruizels. De vogels zingen hun loflied. En wij? Wij worden langzaamaan eerst echt doordrongen van de betekenis van dit ene, korte, veelzeggende en ontroerende woordje. Vrij. De ban van jaren is verbroken. Het leven roept. Hoe schoon is de wereld opeens. Het sprookje is waarheid geworden. Het sprookje van de vrede. En vrede betekent vrijheid. En vrijheid wil zeggen leven. Wij worden stil van binnen. Wij denken aan hen die dit jubelend gebeuren, dit heerlijke uur niet hebben mogen beleven. En wij gedenken hen in de wijding van deze stralende meidag.
Tja. Dolf ging in Westerbork verder met waar hij goed in was. Met theater bezig zijn. Hij schrijft en regisseert een kerstspel met de kinderen uit het kamp. En als je in je naki, hongerig en net aangekomen in Theresienstadt, nog steeds een scène uit Shakespeare meent te zien in het desinfectieproces, dan is theater werkelijk een zaak van leven of dood geworden voor je. Theresienstadt wordt bevrijd door de Russen en in juni 1945 keert Dolf alleen terug in Dordrecht. Of hij zich nog met theater bezig heeft gehouden, kan ik niet meer terugvinden. Eigenlijk zijn veel sporen van zijn werk verdwenen. Zijn theatergezelschap kan niks meer vinden. Zijn uitgeverij heeft geen enkel boek van hem bewaard. En van zijn naoorlogse bestaan ben ik niet meer te weten gekomen dan dat hij in augustus 1950 overleed in Frankrijk. Voor zijn vrouw Johanna Noach werd in 2016 een stolperstein geplaatst voor hun huis op de Singel 214. Voor Dolf maakte ik deze inktpodcast. Tekst: Adolf Liepman en Patrick Bassant, gelezen en opgenomen door Sanne Langelaar, David Lucier en Patrick Bassant. Opname, montage, sounddesign, etc. Patrick Bassant. Dank aan Patricia van het IVBA, Jaap van Interamicos en de website van de werkgroep Stolpersteinen in Dordrecht. Dank ook aan jou voor het luisteren en als je me wil steunen, kijk dan eens op www.buymeacoffee.com/inktpodcast.
Dit is de Inktpodcast, experimenten in audio en literatuur.